Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we vragen of God ons wil verlichten door zijn geest. Mag ik jullie voorgaan? Heere God, zoals we dat net ook zongen. Heer, één zijn in uw naam. Heer, dat kunnen we niet vanuit onszelf. Dan hebben we ook uw geest nodig. Wilt u ons zo ook vervullen met uw geest? Heer, en dat we ook, ja, echt ook mogen merken dat uw geest ook door ons heen werkt in ons leven. Dat we elkaar ook zo mogen zien als broeder en zuster. En dat we samen in de Heer Jezus ook één zijn. Heer, dat we dat vandaag ook in deze dienst mogen beleven. Maar niet alleen nu, ook op andere momenten in de week die komen gaat. Heer, wilt u zo bij ons zijn met uw geest, maar zeker ook met uw woord. We vragen u, geef een open oor en een open hart, dat we uw woorden ook echt in ons opnemen en dat het ons nadenken stemt en dat het ons helpt om een kind te zijn van u. Niet alleen vandaag, maar ook de week die voor ons ligt. Zegen ook Peter in de woordverkondiging. Wilt u ook zijn met de kinderen hiernaast in de kindernevendienst, zegen ook de leiding in datgene wat ze voorbereid hebben, dat u ook hen een fijne tijd met elkaar geeft. Heer, en we bidden u ook voor allen die vandaag ook bijeenkomen op deze wereld, waar het ook is, 2 of meer kinderen in uw naam, Heer, daar bent u. Wilt ook daar zijn en zo ook uw gemeente wereldwijd voeden en laven met uw woord en door uw geest. Bijzonder ook hen die dat doen met gevaar voor eigen leven, omdat ze verdrukt worden, dat ze in een land leven waar geen vrijheid van godsdienst is, waar ze echt het leven ook niet zeker zijn. Heer, die landen zijn er ook. Wilt u daar in het bijzonder zijn, bij die broeders en zusters? Dat bidden we, Heer, niet uit eigen verdiensten, maar in de naam aller namen, Jezus Christus. Amen.
De schriftlezing is dus Matteüs 4, de eerste 11 versen. Jezus werd door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem te antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zal stoten aan een steen. Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust. En meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.
Wij gaan een moment nadenken. Over dat gelezen schriftgedeelte, de verzoeking van Jezus in de woestijn heet het. We luisteren daarna naar meditatieve muziek en dan zingen we uit Hemel Hoog lied 48... En dat is dat lied wat wij, ik denk 2-3 weken geleden, samen hebben gezongen. Zeg maar een verwerking van Psalm 136. Dat deden we in wisselzang. Nou, als dat niet in één keer gaat, dan oefenen we nog even. Maar volgens mij moet dat makkelijk lukken. Ik maak even een opstapje. Probeer hem even voor jezelf te pakken. De drie dingen waar wij in ons leven heel erg mee bezig zijn. Dat is voedsel. En als ik voedsel zeg, dan mag je daar gewoon ook heel veel andere dingen bij bedenken. In de zin van inkomen, economie, inkomensverhoging of verlaging, grensrijk, arm, verschilrijk, arm. Al die dingen, voedsel. Dus waarmee we ons als het ware voeden, waarmee we ons leven bouwen. Nou, dat kun je heel breed zien. Pak hem ook maar een beetje in van waar jij bijvoorbeeld naar jaagt. Van ik wil wel heel hard sparen, want ik wil dat bereiken. Ik zeg niks over goed en kwaad, daar gaat het me niet om. Maar iedereen kent dat wel, dat je voor iets spaart. Het zij voor je eerste mobieltje, of je wil een andere auto. Of je moet nodig iets aan je huis doen en je spaart en je spaart en dan wil je het bereiken. Dat versta ik allemaal onder voedsel. Dat waarvan je lichaam zegt, en je voelt het ook als ik zo praat, waarvan je lichaam zegt dat heb ik nodig, of dat heb ik verdiend. Anderen hebben het, dus wil ik het ook. Ook daarvan zeg ik niks goed of kwaad, want dan ga je over rechten praten en zo, maar doen we allemaal niet. Voedsel, dat is één. Het tweede is veiligheid. Ik weet niet hoeveel sloten jullie op de deur hebben, maar als ik 's avonds thuis kom, dan kan ik, als ik even tel, Ria corrigeert me wel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en die kan twee keer, dus dat is 8, 9 sloten dicht doen. Ja, als je de ramen meerekent, dan zijn het er 11, 12, 13, 14. En dan heb je de begane grond, dan heb je de begane grond. Ja? Dan hebben we met 2 openslaande ramen en 2 openslaande deuren, 14 sloten. Veiligheid. Veiligheid. Ja, Fort Knox. Jongen. Dan komen we even terug op voedsel. Als de inhoud van mijn huis ook zou zijn als Fort Knox, dan zou ik heel gaan uitdelen. Ja, flauw. Fort Knox. Maar dat heb je zelf ook. Ik bedoel, we waren op bivak en een van de mannen die vroeg aan mij, zijn wij daaraan wel veilig? Nou hadden we de hond van Bernard bij ons, dus voelden we ons eerst helemaal niet veilig. Maar later kwamen we erachter dat als hij naast Bernard bleef liggen, dat hij aansloeg bij alles wat niet bij de groep hoorde. En toen voelden we ons wel veilig. Goed, veiligheid. Veiligheid is een tweede. Daar zijn we erg mee bezig. Ook wel op een wat rare manier, maar dat doen we dan. Hè, daar komen we zo meteen op terug. En het derde is zeggenschap. Zelfbeschikking. Als ik macht zeg, dan klinkt dat uit mijn mond, schijnt, mensen reageren daarop, altijd zo vies en zo van dat moeten we niet hebben en zo. Maar ik bedoel met macht gewoon de zeggenschap. Het is mijn geld, het is mijn fiets. Dan mag ik toch zelf wel bepalen wat ik ermee doe. Het is mijn tijd, het is mijn baan enzovoort. Mijn huis, mijn land. Ja, dus nou, daar wil ik ook over kunnen bepalen. Daar wil ik, nou, die drie dingen. Vanmiddag gaan we erop verder. Die drie dingen bepalen zelfs onze gebeden. Let maar eens op, de gebeden vallen vandaag op een wat andere plek. Maar let maar eens op, we hebben het over brood, over veiligheid en over macht. Zelfs als we bidden voor onze zieken, dan hebben we het over veiligheid. Laat ze niet door de ziekte verder in de problemen komen of laat ze alsjeblieft genezen. Dat is veiligheid. Maar ook laat ze hun eigen leven weer kunnen oppakken. Macht. Snap je? Dus wij zijn daar heel erg op gefocust. Misschien weer even een glaasje water halen voor. Gaat het goed? Ja, dat kan gebeuren dat je je verslikt of. Goed. Nou, er wordt goed voor je gezorgd. Ik ken dat gevoel dat je niet kunt stoppen met hoesten. Ja, oké, goed. Hoe kom ik hierop? Nou, dat zei ik al, en dat gaan we eerst doen. De drie plekken die Jezus in de woestijn inneemt. Nou, woestijn hebben we al heel veel over gezegd. Ons aardse bestaan, 40 dagen, 40 nachten. 40 is totaal, dus je hele leven. Jezus wordt door de geest die woestijn ingeleid. Met andere woorden, de woestijn op zich is niet iets waar God je niet wil hebben. Laat het even duidelijk zijn. We gaan er vanmiddag op verder als het weer gaat om mensen die hun plek niet kunnen vinden. Bijvoorbeeld in depressie of in armoede. Kom dan praten en kom dan kijken naar waarom God je in deze woestijn laat leven. Dus je ziet aan Jezus dat hij de weg van ons allemaal gaat. Hij gaat dit leven in. Door de geest van God. Dus nou, wat je er ook van maakt, kon er maar over praten. Hij is daar. Dat kan hij een tijd volhouden, je kunt een tijd lang, en dat geldt ook voor onze tieners, je kunt een tijd lang op eigen energie, kun je heel veel doen. Maar er komt een moment dat je er tegenop loopt, dat je het niet meer redt. Dat je of andere mensen nodig hebt, of wat je nou ook nodig hebt, maar er komt een moment dat je zegt, ik red het niet in mijn eentje. Dat was bij Jezus ook zo. Nadat hij een tijd gevast had, en dat wil zeggen, niet eten of weinig eten, niet drinken of weinig drinken, om je te kunnen concentreren op het werk dat je doet, of op God, wat dan ook. Hij krijgt op den duur, staat er, honger. Dat raakt aan onze eerste behoefte. Ja, dus hij krijgt letterlijk honger. Dan kunnen wij zeggen, ja, tuurlijk, als je 40 dagen, 40 nachten vast, dan voel je dat wel. Maar die honger wordt niet neergezet om ons te vertellen, zie je wel dat Jezus ook honger had? Nee, die honger die wordt neergezet om ons opmerkzaam te maken wat die honger met ons doet. En wat doet die honger met Jezus? Hij hoort een stem. En dan zeg ik het even gewoon heel basic in mijn eigen termen. Hij hoort een stem die zegt, ja maar mijn lieve vriend, als jij toch kind van God bent, Dan hoef jij toch geen honger te lijden. Dan zeg je toch gewoon tegen deze stenen dat ze brood worden. Als kind van God, kom op, God is almachtig. He, ik bouw het even uit, hè? Want dat zijn de termen die wij vaak gebruiken of horen. Hè? God is toch almachtig, dus hoe kan het nou dat jij in de panerie komt of dat je naar de voedselbank moet? Kom dan toch, zeg, wat is dat dan voor als jij toch de zoon van God bent? Hier wordt hij de verzoeker genoemd. En die verzoeker die kennen jullie allemaal. Misschien niet op brood. Wijlen, mijn schoonvader, die is in geld heel erg rijk geweest. En in de crisis van de jaren 80 raakte hij ook alles weer kwijt. Zijn gevleugelde uitdrukking was, ik eet er geen boterham minder om. Dat heeft hij ook niet gedaan, hij heeft ook geen boterham minder gegeten. Maar dat was wel zijn eerste ding. Denken aan het brood voor zichzelf en voor zijn gezin. Op dat punt komt de eerste verzoeking binnen. Als jij toch een kind van God bent, lieve tiener, twintiger, dertiger, veertiger, hoe kan het dan dat jij niet kunt kopen wat een ander heeft? Hoe komt het dan dat jij die baan kwijtraakt? Hoe komt het dan dat je je lens solliciteert en je krijgt het niet? Hoe komt het dan dat jouw huis onder water komt staan? Hoe komt het dan dat de banken jou in de luren leggen? Als jij toch kind van God bent, dan zeg je toch tegen deze wereld, kom op, je bent van God, geef mij eens te eten. En dat is deze stenen brood. En dan is de vraag, oké, wij zeggen dan heel snel, dat is de verzoeker, dat is de duivel, dat is dit, dat is dat. En wij zeggen dat ook tegen elkaar, dat is de duivel die het tegen je zegt. Maar dan vraag ik, en wat zegt God dan? Dan blijft het ijzingwekkend stil. Ik weet niet, ja, er zullen vanmiddag zeker mensen komen die zeggen van, nou dat is te eenzijdig, want ik heb wel degelijk dingen van God gehoord. Is goed, deel het maar vanmiddag. Ik weet ook de ervaring van heel veel mensen die zeggen van ja, nee, die verzoeken die ken ik. Elke keer als ik langs de mediamarkt loop, of elke keer als ik de auto van de buurman zie, of elke keer als ik mijn hypotheekrekening zie, dan ken ik die verzoeker. Maar wat God erover zegt, beats me, ik zou het niet weten. Dus die verzoeker die zegt tegen Jezus, als je nou toch kind van God bent, waarom lijd jij dan, nou, armoede, honger? Waarom? Zeg dan toch tegen die wereld waar je ingezet bent, kom op, word eens brood, ik ben een zoon van God. Zorg eens voor mij. Jezus, die geeft een heel merkwaardig antwoord. Een woord dat ik eigenlijk tot op de dag van vandaag niet begrijp. Maar alleen maar kan leven. Ik snap hem niet, maar ik kan het wel leven. Hij zegt namelijk, ja, nee, wacht even, maar de Bijbel zegt, en dat is de eerste keer dat de Bijbel ter sprake komt. De eerste keer. Hij zegt, de Bijbel zegt, je zult niet leven bij brood alleen, maar bij elk woord dat uitgaat van de mond van God. Elk woord. Dat wil zeggen dat Jezus een link maakt tussen, en ik, even voor de mensen thuis, ik leg weer de hand op mijn maag, tussen ons hongergevoel, wat wij denken dat we nodig hebben, wat wij denken waar we voor moeten vechten, de zoveel procent meer per jaar, en de woorden van God. Dus als wij gaan zeggen, ja maar als kind van God moet u wel voor mij zorgen, dat is ons hongergevoel, dan vraagt God van ons, hé, zegt hij dan toch wat? Lees de Bijbel eens. En leef bij alle woorden die ik heb gesproken. Waarom zegt Jezus dat? Mag je vanmiddag over mee komen praten, maar voorlopig hou ik het hierbij. Dat Jezus dat zegt om ons te leren dat we ons niet in de luren moeten laten leggen door simpele waarheden. Ook niet door de simpele waarheid van, nou God bestaat niet, want ik hoor nooit wat van hem. Jezus hoort die hele woestijn niks van God. En toch houdt hij zich vast aan het woord van God. Kom er maar over praten, kom er dichterbij. Gaan we meedoen vanmiddag en leg het maar neer. Laten we maar eens naar elkaar luisteren, hoe wij op die manier met elkaar omgaan. En dan staat er dat Jezus dat zegt en daarmee bedoelt hij heel nadrukkelijk dat wij zullen leven bij de woorden van God zelf. Vult dat onze maag? Ik kom er straks op terug. Ik zeg, daar gaat het niet om. Ja, maar zeggen dan critici, luister, je kunt niet tegen mensen zeggen, ga jij maar lekker bidden, maar je krijgt geen brood. Nee, maar een van de andere woorden van God is onder andere, zie om naar de armen. Bij dat woord kun je ook leven, toch? Of heb elkaar lief. Bij dat woord kun je ook leven. Dus als jij aan je eigen maag denkt en je hoort het tweede woord, heb de ander lief, dan zou het ook kunnen zijn dat onze God in Jezus Christus ons leert om niet helemaal naar onszelf te kijken, maar je bewust te zijn van het feit dat de wereld gedeeld moet worden. Kom daar vanmiddag maar over nadenken, want ik wil naar het einde toe, naar het spreken van God. Oké, die verzoeker die laat hem even los. En dan komt er een ander om de hoek kijken, dat is de duivel. En duivel, dat woord duivel, dat staat voor degene die uit elkaar rukt. Dus die zeg maar splitsing maakt. Jullie weten wat een diabool is? Ja, die vorm. Ja? Dus er zijn twee kanten voor de mensen. Ik ga met mijn rechterhand rechts omhoog, met mijn linkerhand links omhoog en ik maak een diabool. En aan de andere kant moet je dan zo gaan. Hè? Dat splijt uit elkaar. Dat is een diabool, dat is een duivel. Die duivel, die neemt hem mee naar, let op. Die neemt hem mee naar deze ruimte. Deze ruimte van woord en gebed. Deze ruimte waar je hoopt op een woord van God. Waar je geniet van de muziek. Of waar je de balen hebt dat je weer een uur stil moet zitten en naar een preek moet luisteren. Deze ruimte, daar neemt de duivel Jezus mee naartoe. Goed, ik snap het. In de Bijbel staat, hij wordt op de kantelen van de tempel gezet. We weten niet eens wat het is, want de tempel had in de bouw helemaal geen kantelen. Maar goed, doet er niet toe. Hij wordt gezet op de plek waar de naam van God woont. Dat is logisch, want Jezus had net gezegd, je moet leven bij elk woord. En dan is honger niet het laatste woord. Oké, dan ga ik je brengen bij het woord van God. Kom maar. Ik ga je brengen bij het woord van God. Zie je wel? Nou, spring nou die wereld maar in. Met dat woord van God van jou. Daar waar God woont, ga ik je brengen. Ben mooi lid van de Zuiderpoort. Ben al beleidend lid en heb al dit gedaan, alle taken verricht. Nou zal ik toch eindelijk wel mijn hypotheek kunnen vullen. De duivel zegt, spring maar. Want er staat, op handen zullen de engelen je dragen. Even stoppen. Die veiligheid zit een stukje, en dat is veiligheid. Het is niet alleen maar brood, het is ook veiligheid. Ja, Peter, mooi gezegd hoor, over dat brood en het woord van God. Maar nu mijn veiligheid, want ik sta op het punt om uit mijn huis gezet te worden. Precies. Dus zegt de duivel, die twee dingen uit elkaar wil halen, oké, spring maar. Spring maar. En wij houden als kerk ons hart vast. Van, dan moeten we zo meteen jouw schuld gaan betalen. Dat soort dingen. Ja, maar wij zijn dan de dienende engelen. en wij zullen jou dragen op handen. Nou, als ik dat namens de diaconie ga zeggen, snap je? Want als iemand dus zeg maar zwaar in de schulden komt en in de schuldsanering is, nou, het diaconale team helpt jullie wel en lost de schuld van 60.000 euro af. Het diaconale team komt bij jullie, mag ik even 60.000 euro incasseren, want wij moesten iemand helpen. Nou, wat zeg je dan? Mooi niet. Snap je? Jij snapt hem, Bas?
Ja, nee, precies. Oké.
Okay. Ja, Bas die zit op de centen namelijk. Tenminste, nee. Ja, jij beheert ze, dat bedoel ik ermee. Ja. Excuus mensen thuis, ik beschuldig niemand. Maar dat is wat de duivel zegt. En hij scheurt daarmee jouw hart los van het woord van God. En dat gebeurt mensen uit de wijk, bijvoorbeeld, die bij ons komen, hè, dan zit ik hier te werken, komt iemand binnen van ja, ik heb een probleem en ik heb gehoord de kerk die kan helpen en ik word bijna uit mijn huis gezet. Wat heb je dan? Huurachterstand van 2500 euro. Kunnen jullie helpen? Dan stel ik 1-2 vragen. Meestal is de ander dan al wel weer weg. Maar die scheurt dus, meestal, het gebeurde me vorige week, dan scheurt de duivel van bij God moet je wezen. Nou, bij de kerk hoef je geen hulp te verwachten, hè, want die betalen die 2500 euro niet. Scheurt het hart van die mens los van God die staat voor de kerk. Dat gebeurt er. Dus Jezus die staat op dat punt. Ja, wat moet ik nou? Kijk, als mens zouden wij zeggen, ik wou wel dat God ons een zak met geld gaf, dat we al die schuldvragen zouden kunnen oplossen. Dat we iedereen zouden kunnen helpen. Als je erover nadenkt, kom dat vanmiddag alsjeblieft doen, dan klopt dat niet hoor, wat ik nou zeg. Hoe weet ik dat? Omdat Jezus wat anders zegt. Hij zegt namelijk, ja, maar er staat ook geschreven, duivel, je zult God niet verzoeken. God zegt niks, hè? Nog steeds niet. Je zult God niet verzoeken. Wat zegt hij daarmee? Duivel, ik snap jouw woorden. Maar als ik ze volg, dan scheur jij mij los van wat God wel heeft gezegd. En ik heb net gezegd dat ik wil leven bij alle woorden van God. Dus de duivel, die houdt daar ook op. Die kan Jezus niet pakken op veiligheid. Maar dat is natuurlijk ook heel vreemd dat wij nog wel eens in de kerk denken, als je gelooft in God, dan ben je tot in eeuwigheid veilig. Dat is een raar woord. Want als christen, als je gelooft in de liefde van God, als je gelooft in vergeving van zonde, als je gelooft in het leven dat God geeft, zegt Jezus tegen jou, neem je kruis op je en volg mij. En waar kom je terecht als je Jezus volgt? Dan kom je terecht daar waar jouw leven wordt gevraagd uit dienst aan de ander. Want Jezus stierf aan het kruis. Niet zodat jij nooit meer zou moeten sterven. Nee, om jou duidelijk te maken wie zijn leven geeft aan de ander, die zal het vinden. Niet behouden. Want hij zegt eerst, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Als je alleen maar dit doet voor de mensen thuis, een naar je toe halen van het is mijn geld en ik wil het hebben, dan raak je alles kwijt, zegt Jezus. Je raakt je leven kwijt. Je leeft niet meer van binnen. Pas als je het gaat weggeven. En de meeste mensen van ons denken nu, ja, ben je gek. Als ik mijn leven weggegeven heb, ik zelf niks meer. Als je zo denkt, zul je je leven nooit vinden, zegt Jezus. Dus bij God, lieve mensen, thuis in de kerk, ben je naar aardse termen niet veilig. Want God geeft jou om door te geven. God geeft jou om te verliezen. Dus Jezus die zegt op dat moment, en hij gaat ons daarin voor. Hij zegt, niemand ontneemt mij mijn leven. Ze vermoorden mij niet. Ik leg het uit mezelf neer, uit liefde voor jou. Waarom? Omdat wij zouden zeggen, mooi, dan zijn wij kind van God en hebben we weer brood en veiligheid en macht. Nee, zegt Jezus, nee, omdat ik je wil laten zien wat de bedoeling van God is. En ik wil dat je me volgt in geloof. Dat je gelooft in de opgestane heiland. Dat je gelooft in de liefde tot in eeuwigheid. Dat je gelooft dat wie zijn leven geeft, het zal vinden. Dus tegen die duivel die de boel aan elkaar probeert te trekken, en je snapt al wat voor discussies we willen krijgen, zegt hij gewoon eenvoudig weg. Nee. Wij gaan God niet verzoeken. En hoe verzoek je God? Door God in de schoenen te schuiven wat hij niet heeft gezegd. Ik heb een evangelist horen spreken, online in Amerika, en die zei van, luister, God wil dat jullie allemaal miljonairs zijn. En hij bedoelde letterlijk een miljoen. Het is dollars. Dat is duivels. Want je weet dat het niet zo is. Je weet dat je God verzoekt. van Heer, als u wil dat ik in mijn geloof, in uw geloof, geef mij dan 1 miljoen. Lieverds, als iedereen 1 miljoen krijgt, is dat 1 miljoen niks meer waard. Je hebt er niks aan. Niet doen. Jezus pareert die verzoeking. En dan neemt de duivel hem mee, let op hè, want Matthäus die beschrijft dat geweldig, naar een zeer hoge berg. Waar komt de duivel dus niet? Weet je bijbelkennis, waar komt de duivel? Een zeer hoge berg, waar komt hij dus niet? In? In de dalen, nee. Wat zeg je? Op de hoogste berg. Hij komt wel op een zeer hoge berg, maar niet op de hoogste berg. Want wie woont er op de hoogste berg? God. Dat is ook een beetje raar, hè? Sion is de hoogste van alle bergen. Nou, ik weet niet hoe hoog de Sion is, maar 200 meter. Zoiets, denk ik. Ik ben op 3000, weet ik hoeveel geweest, dus het is helemaal niet de hoogste berg. Jawel, want God woont er. Daarom is het de hoogste berg. Maar het aparte is dat Matthäus en ook Jezus hier de duivel gelijk geeft. De duivel die zegt namelijk, luister, zie je dit allemaal? Hij toonde alle koninkrijken, dus alle machtsgebieden van de wereld. Ja, dus zeg maar, het machtsgebied van Assad en het machtsgebied van Rutte en het machtsgebied van Trump. Al die machtsgebieden toonde die. En hij zegt, luister, dit zal ik jou geven als je voor mij knielt. Is het je ooit opgevallen dat Jezus niet zegt, lieverd, dat kun jij niet, want aan God is alle macht. Dat zegt hij niet. Jezus erkent dat de duivel jou alle macht op aarde kan geven. Dus het ligt in zijn beheer, die macht. Alle koninkrijken en alle macht, hoezeer Paulus later ook zegt, ze hebben het van God in handen gekregen. Dat is waar. He, Romeinen uit mijn hoofd 13 of zo. Dat is waar. Alle macht ligt in de hand van God. Maar hij heeft die macht gelegd in de handen van, nou, Rutte, Trump, wie noemde ik, Assad, wie noemde ik allemaal. Op zich heeft de duivel hier gelijk. Als jij knielt voor de duivel, heb je alle macht op aarde. Krijg je alle macht op aarde. Je moet je misschien wel doodvechten en over lijken gaan, dat misschien wel, maar je kunt alle macht krijgen als jij de duivel aanbidt. Want wat doet hij namelijk? Hij scheurt jouw hart los van de God van het leven. Waar spreekt hij Jezus nou op aan? Hij spreekt ons, hè, vol mens in Christus, spreekt hij aan op zeggenschap. Ik geef jou de zeggenschap over jouw leven. Ik geef jou het gebied van de medische wetenschap. Ik geef jou het gebied van de economie. Ik geef jou het gebied van de wetgeving. Ik geef jou het gebied van de gevangenissen en de doodstraf. Ik geef het je allemaal. Jij mag het bepalen. Jij mag het bepalen. Daar probeert hij Jezus mee over de streep te trekken. En Jezus erkent dat hij het zou kunnen doen. Maar Jezus, die zegt maar 1 ding. En dan zegt hij, ga weg achter mij, hè? Hoepel op, Satan. Verzoeker, duivel, nu is hij opeens een Satan. Wat is een Satan? Een Satan is de andere kant van God. God belooft vergeving van zonde. Satan zegt, jij bent zondig. Heeft hij ongelijk? Nee, Satan heeft niet ongelijk. God belooft leven tot in eeuwigheid. Maar je denkt toch niet dat jij er komt, hè? God belooft verzoening met elkaar. Ja, maar niet als jij zo doorgaat. Dat is de andere kant. Die twee hebben altijd met elkaar te maken. Dat is wat Satan doet. Jezus noemt hem in dit zelfbeschikken van mensen, waar wij met z'n allen enorm mee bezig zijn, want wij willen graag bepalen welk telefoontje en wat we dit doen, daar doen. En het is onze tijd en wij bepalen wel of we naar de kerk gaan, wij bepalen wel. Volhouden, volhouden, zegt de Satan, volhouden. Waarom? Omdat je dan ten diepste niet zegt, Heer, wat wilt u dat ik zal doen? Dat leer je af. En Jezus die geeft dat feilloos aan. Hij zegt feilloos, Satan, hoepel op. Er staat alleen God, de Heer uw God, zul je aanbidden. Alleen de Heer je God. En dan gaat Satan weg. En Jezus blijft op zijn knieën achter met de vraag, Heer, wat wilt u dat ik in deze wereld doe? En dan staat er, en engelen kwamen en dienden hem. Dat is het laatste stukje uitleg en dan nog een stukje toepassing. Engelen kwamen en dienden. Wij denken dan, ik heb dat eerder gezegd, wij denken dan bij onszelf, oh, dat willen wij ook wel, dat de engelen in de nacht ons komen, hè, en overdag ons komen bijstaan. Lieverd, vraag dat niet te snel. Want meestal, als in de Bijbel een engel voorkomt, dan wacht je een hele zware taak. Engelen zijn om te ondersteunen en te bemoedigen. Wat wil dat zeggen? Dat je het zelf niet kan. Dat je erin stikt bijna. Ik heb kracht van God nodig om dit vol te houden. Engelen kwamen en dienden hem, omdat God weet dat Jezus voor deze woorden alle hulp, alle bijstand van God nodig heeft. Omdat God ook weet dat zonder die engelen Jezus het niet redt. Jezus, Zoon van God, redt het niet. Engelen kwamen en dienden hem. De drie verzoekingen van de mens. En volgens mij kun je de hele wereld erop indelen. Ik ga geen politiek verhaal houden over de beschouwingen en al die dingen. Doe het niet. Pak die drie maar en lees je krant morgen. Brood, veiligheid en macht. Dat zijn de drie dingen die lees je in alle artikelen. En als de regering het ons niet geeft, dan gaan wij staken. Dat is wat er staat. En waarom staken wij? Omdat wij meer macht hebben dan de regering. Dat is wat er staat. Uiteindelijk was mijn vraag aan het begin. Ja, maar hoe kan het nou dat God in dat hele verhaal niks zegt? Dat hij... Je zou toch verwachten dat in je leven, als we de stem van de duivel zo goed kunnen horen, uit alle reclames bijna, uit alle politieke debatten, uit alle NOS-journaals, of als je naar RTL kijkt, andere journaals, weet ik hoe ze heten. Ja? We horen overal die drie dingen op ons. Waarom zegt u niks, God? Dan laat Jezus op een dag in een gelijkenis Abraham tegen de rijke man in de hel zeggen. Op aarde, broeder, hebben ze het woord van God, de profeten. Naar hen moeten ze luisteren. Dat is ook wat Jezus deed. Hij deed niks anders dan het citeren van het woord van God. En als je van God verwacht dat hij net als een duivel gaat lopen roepen in deze wereld, dan zou je vergaan onder zijn stem. Hij heeft je zijn woord gegeven, en dat heb ik hier in mijn hand, zijn woord gegeven om stand te houden. Het is een tweesnijdend scherp zwaard, zegt de apostel. Om stand te houden in de woestijn. Niet om te overwinnen en macht te krijgen, maar om te dienen. Niet om nooit honger te hebben, maar om voedsel uit te delen voor ieder die liefde, vrede, gerechtigheid, barmhartigheid zoekt. Niet om altijd veilig te zijn, maar om je leven te geven voor de ander. Waarom spreekt God niet in de woestijn? Lieverd, weet je hoe dat komt? Als God niet spreekt, komt dat omdat jij niet bidt en Bijbel leest. Dan is er niemand meer in het parlement die zegt, ik heb uit de Bijbel geleerd. Dan is er niemand meer aan het hof van Trump die zegt, ja, maar Ezechiël zegt ons. Dan is er niemand meer in de kampen van de Rohingya's of de vluchtelingen of waar dan ook die zegt, ja, maar Jezus leert ons te delen. Als niemand dat meer zegt, is God zijn stem verloren. En nu aan ons de vraag. In onze woestijn. Volgen wij Christus in zijn knieval voor God en de naaste. Dan mag je weten dat engelen komen om jou te dienen. Maar weet dan ook dat als die engelen komen, dat God bezig is om in deze wereld mensen te vertellen van zijn liefde. Mensen te vertellen van de toekomst. Mensen te vertellen van vergeving en verzoening. Mensen te vertellen dat in hun donkere wereld het licht van de opstanding duidelijk schijnt. Ga met God. Amen.